dan protesteerde hij bijvoorbeeld dat zijn andere kinderen in Zwitserland op vakantie gingen en dat Hildeke alleen nog maar één keer was weggeweest met de Bond van Verminkten en Gebrekkigen. Daar was hij dan heel erg verontwaardigd over. Dus ik denk dat ze op hun manier gestreden hebben voor de, maar wel in de geest van die tijd.
Welkom bij de podcast van De Reactor, Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek.
Lieve Joris.
Hallo.
Welkom. Wij beiden wonen in Amsterdam, maar wij nemen dit gesprek op in Utrecht. En dat is de stad van jouw eerste studie, de School van Journalistiek, jaren 70. Daar vertel je over in je vorige boek Terug naar Neerpelt. En je schrijft daar ook dat je poëzie begon te schrijven. Die publiceerde in het studieblad, maar die viel niet zo in goede aarde bij de docenten. Die vonden dat geliteratuur?
Of geliteratureluur. Ja, dat heeft me wel meteen van de poëzie afgeholpen, moet ik zeggen.
Er is mij inderdaad geen poëziebundel van jou bekend, maar een dozijn boeken later schrijf je toch weer een gedicht. Tenminste, dat las ik dit weekend op een sokkeltje langs een kanaal ter hoogte van Neerpelt, Belgisch Limburg, jouw geboortestad.
Zeg vlak maar dorp, hoor.
Dorp. Dat is een bijzondere plek, want de Dommel, de rivier, daar duikt onder het kanaal door. En daar staat een gedicht dat jij schreef op verzoek van Provinciale Natuurvereniging. En dat gaat over jouw jongere zus, Hildeke. De titelheldin van je meest recente boek, dat de aanleiding is voor dit gesprek. Zij overleed in 2014 op 58-jarige leeftijd.
Ja.
En daar mag je, zoals een ander zusje in het boek zegt, gerust 20 jaar bij optellen, want zij had het syndroom van Down. Maar dit gedicht speelt in haar jeugd, in jullie jeugd. En ik wilde vragen of je dit wilde voorlezen.
Er iets over vertellen. De Dommel, die wij destijds een beek noemden, ligt vlakbij mijn ouderlijk huis inderdaad. En Hildeke is de 7e van 9, dus de grotere ging in de school. En zij ging 's ochtends altijd binnen het domein waar we woonden, was heel groot, aan het kanaal. Ging zij altijd naar mijn grootmoeder, die zorgde overdag voor haar, omdat mijn moeder een hele hoop zorgen had. En op een ochtend moet zij die kleine weg naar mijn grootmoeder alleen hebben afgelegd. En toen gebeurde het volgende. Het gedicht heet Zorgenkindje en door het te schrijven ben ik de beekdichteres van Neerpelt geworden. Zorgenkindje. Wij waren al naar school, als zij met haar zelfgevouwen waaiertje achterom liep, naar het huis van Bomma. Voorzichtig, eerst de stoep, dan het zandpad over, tot aan de groene deur. 100 meter vrijheid. De lucht rook naar zomer. Op de weg naar de rally stroomde de Dommel modderig en sloom onder het kanaal door. Ze stapte de straat op, steunzolen in stevige schoentjes, druk pratend tegen het waaiertje, schoolwaarts, net als wij. Kiezelsteentjes knarsten onder haar voeten, voorbij ons lieve vrouwke de ramp op, ze kon het weeënwater al ruiken. Aan de duiker, hoog boven de Dommel, hielden haar vermoeide beentjes halt en leunde ze benieuwd voorover naar de gapende diepte. Het waaiertje dwarrelde naar beneden toen ze mama ontwaarde, in haar keukenschort, haar wangen rood, haar armen wijd. Ach, mijn boezelijntje toch, mijn kruisje.
Dankjewel. Toen je dat verzoek kreeg, waarom moest dat over Hildeke gaan?
Ik zei meteen tegen die mensen van de natuurvereniging, ik ga geen natuurgedicht maken. En ja, dan doe ik wat ik eigenlijk altijd doe wanneer iets mij gevraagd wordt. Dan ga ik een anekdote vertellen. En dat Hildeke dus in plaats van naar school te lopen, zoals wij, de foute kant op liep, maar wel die behoefte had om te kijken wat daar buiten die poort gebeurde. Dat was in retrospectief echt heel dramatisch. Want wat aan het water, weet je, er verdronk wel eens iemand dat had dus kunnen gebeuren, dat ze was gevallen. Dus ik zei, ik doe het alleen als ik iets mag schrijven dat in onze familie is voorgevallen. En dat kon, dus dan is het heel de keer geworden.
Ja. Hoe oud is zij hier?
Dat weet ik niet precies, maar ik denk dat ze misschien 4 was. Want ze is eigenlijk vanaf haar 5e al naar de nonnekes in Mazeik gegaan.
Jij bent dan een paar jaar ouder. Heb jij eerste herinneringen aan Hildeke of aan het besef dat zij anders was dan jullie?
Ik zie haar bij de verwarming in de slaapkamer, waar er een heleboel sliepen. Weer een bed erbij. En zij speelt met die papiertjes die ze... Als ze een papiertje te pakken krijgt, dan maakt ze er een waaiertje van. En dan gaat ze tegen praten. Siebe, siebe, sa. En dan zit ze hele verhalen te vertellen tegen die papiertjes. En soms zijn het er een heleboel. Dus dan zit ze op de grond bij de verwarming. In kleermaker zit vaak, dus heel lenig. En om haar heen liggen papiertjes. En tegen een van die papiertjes is ze aan het praten. Dat herinner ik me.
Die waaier die ze hier bij zich draagt, die hoort bij haar.
Ja.
Mooi. De geboorte van Hildeke, die kun jij je natuurlijk niet herinneren. Maar je doet in je boek een poging tot inleving hoe haar geboorte was. En hoe die ook voor je ouders geweest moet zijn. Het trof mij erg dat dit gedicht Zorgenkindje heet. Want de geboorte van mijn zoon stond dat woord Zorgenkindje ook op de geboortekaart. Naast allerlei andere fijne, minder bezorgde woorden. Zoals zondagskind en amandeloogappeltje. Maar toch trof me dat, want dat zegt iets over de verwachting van dat leven dat in je schoot valt.
Ja, ja. In zo'n dorp als het onze was dat ook bekend. Er waren heel veel grote families dat er vroeg of laat zo'n kindje kon komen. En dat je daar dan eeuwig voor moest zorgen. Want andere kinderen gingen naar school en die gingen op een dag het huis uit. En het was in die tijd ook die nonnetjes van Mazeik. Dat was dan zo'n toevluchtsoord. Maar er waren dus heel weinig dingen. Je plaatste zo'n kind als het ware. En misschien is dat ook wel een interpretatie achteraf, maar mijn vader fotografeerde voordat hij getrouwd was en heeft dat eigenlijk nog een behoorlijke tijd gedaan ook. Wij zijn allemaal door hem gefotografeerd als we geboren zijn en dan zitten er steeds meer kinderen eromheen. En dan maakt hij ook foto's van mijn moeder apart met het kindje. En als ik dan naar de foto's van mijn moeder en Hildeke kijk, dan lijkt het toch een bijna vragende blik die ze werpt op de fotograaf die mijn vader is. Misschien een beetje bezorgder dan bij de andere kinderen. En ook dat gaat dan weer de tunnel van de familie anekdotiek in. Dat haar andere kinderen, die grepen haar vinger vast. En dat deed Hildeke niet. En haar nekje was een beetje slap. Dus mijn moeder dacht al gauw, er is iets. En toen de huisdokter dan het woord Mongooltje, zoals het toen heette, erop plakte, toen zei hij ook, ja, maar als ze 12 is, dan ziet je daar niks meer van. Ze wisten ook niet waar het door kwam.
Nee, de chromosomale aard van Down-syndroom werd ook ontdekt in, geloof ik, 59 of zoiets. En dat woord Mongooltje, zoals heel lang nog courant is geweest, werd pas aangevochten in de jaren 60 door Mongolië, die tegen die of onracistische benaming bezwaar maakte. Maar dat is hier nog allemaal ver buitenwereld. We zijn in de jaren 50, 56 zijn geboren, denk ik.
Ja.
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 En als ik denk aan die eerste jeugd, mijn zoontje is nu 5. Als Hildeke 5 is, wordt ze dus uit huis geplaatst bij de Zusters van Liefde.
De Zusters van Mazeik noemden wij ze.
En daar was ze vrijwel permanent buiten de vakanties.
Ja.
Ja, dat is moeilijk om je nu voor te stellen, hè, dat een kind op 5-jarige leeftijd uit huis wordt geplaatst. Toch was het niet ongewoon binnen jullie gezin. Want ook je oudere broers zijn op jonge leeftijd op kostschool in
Kortrijk.
Ja.
Ja, mijn oudere broer wilde niet deugen, zoals ze dat noemden. Die was heel turbulent en nogmaals zo'n groot gezin. Er kwam er ene kind naar het andere. En die is op zijn 6e, tezamen met zijn jongere broer, die 4 was, naar Kortrijk gestuurd om dat was nog een klein beetje naoorlogs voor kinderen om aan te sterken. Maar ook om ze te disciplineren. Dat is bij mijn broer niet zo goed gelukt, maar zij is ook niet zo lang gebleven. Ik denk dat de nonnen hem gewoon terug hebben gestuurd. En wij zijn vervolgens allemaal vanaf ons 12e tot ons 18e op kostschool geweest.
Ja, jij zelf dus ook. Ja.
Dus in België was dat in die grote gezinnen heel gewoon.
Ja, dus dat ging niet met een schok gepaard van ze is er nu niet meer.
Nee, nee. Tenminste, met Hildeke was natuurlijk veel jonger. En de jongens waren ook heel jong. Daar komen bij hen wel trauma's van. En ik heb me dat tijdens het schrijven van het boek ook afgevraagd hoe dat bij Hildeke was. Dat ze in één keer weg werd gehaald en in één keer een hele andere omgeving was. En of ze dan lag te huilen in haar bedje. Maar wat mijn ervaring is bij haar, dat ze heel erg op het moment ergens is. En als het daar goed is, dan is ze meteen ook tevreden.
4 jaar geleden publiceerde je Terug naar Neerpelt, waar dit eigenlijk een tweeluik mee vormt. Dat draait voornamelijk om Alfons Fonny, de boer die naar Kortrijk ging. Je monteert van alles, allerlei documenten, gesprekken, herinneringen, tot een vloeiend verhaal met toch veel witregels waar een suggestie zit. Je lijkt niet te willen doorgronden hoe het toen zat. Tenminste, te blijven kijken vanuit een inleving in hoe het voor je broer en Hildeke was. Of heb je toch ook de behoefte om daar iets van te vinden nu?
Nou, ik denk dat ik in mijn schrijven altijd weinig oordelend ben geweest. Ik probeer altijd zoveel mogelijk vanuit de mensen over wie ik schrijf naar de dingen te kijken. En ja, dat is misschien ook als middelste in een familie ben je voortdurend aan het kijken naar boven, waar die ouderen zitten en die jongeren. Want ik merk bijvoorbeeld, er zitten bij ons 14 jaar tussen de oudste en de jongste. En soms hoor ik dan de oudste zeggen over de jongste, dat begreep ik toch niet hoor. Of de jongste die dan zeggen, wij waren eigenlijk alleen. We zijn niet opgegroeid in een grote familie. Terwijl ik zat in het midden, ik was echt ingesponnen. Dus die ouderen die gingen op een bepaald moment wel weg, maar toen was ik zelf ook al groot. En die kleine die kwamen erbij, die zag ik opgroeien. Dus ik ben wat dat betreft, ik ben weliswaar weggegaan. Maar ik ben ook wel in zekere zin goed geplaatst, denk ik, om beide kanten op te kijken. En ook in de tunnel van de levens van die anderen te kijken. En in het geval van Hildeke, want toen ik het eerste boek schreef, Terug naar Neerpelt, dacht ik, mensen zeiden wel eens, goh, Hildeke kwam daar zo terzijde in voor. Zou je niet een keer apart over haar kunnen schrijven? Zei, nee, dat kan ik niet. Want Hildeke is niet zo talig. En ze sprak wel heel duidelijk en alles, maar het is minder talig. Dus ik zou het meer moeten over hoe ze reageert op iets. En wij waren als kind en ook later wel altijd aan haar aan het vragen ook. Wat denkt je aan als ze zo stil uit het raam zat? Allee, zei ze dan. Ja, maar Hildeke, wat denkt je aan? Alles goed, lieve, zei ze dan om het af te leiden. En dan, maar wat zit je nu te denken? Allee, niet plagen, zei ze dan. Dus waar denk je aan? Dat kon ze niet zeggen. En toen mijn jongere zus die in de instelling werkte, we zijn nu al veel later, dat ze in een instelling zat aan het einde van het leven van mijn ouders, die had daar op een bepaald moment, hadden we haar een dagboek gegeven, omdat er soms iets gebeurde in de instelling waar ze verdriet over had. En dan lees je in het dagboek, ik heb vandaag geweend, ik weet niet waarom. Hmm. Nou, daar word je ook niet wijzer van.
Ja, dus dat maakt de inleving moeilijker, maar je probeert wel de structuur waarin ze is opgegroeid te doorgronden, heb ik het idee.
Ja.
En daar gebeurt in het leven dus van alles, ook buiten jouw zicht, natuurlijk. Je leidt je eigen leven. Je gaat op je 12e op de kostschool en dan zit Hildeke, denk ik, al op het buitengewoon onderwijs. Leert zij daar eigenlijk schrijven?
Lezen? Nee, bij de zusters. Ja. Dat was gewoon een school. Het onderwijs in katholiek België was in handen van katholieken. Dus Hildeke heeft leren lezen en schrijven en een hele hoop andere dingen meer bij die nonnen. En op haar 16e is ze dan naar een ander soort school gegaan. En op haar 21ste was ze klaar, als het ware, met school. En toen heeft ze een tijdje thuis gezeten. En dan ging ze wel naar logopedie en leerde. Ze had ze schildercursus, ging naar de scouts en zo. Mijn ouders bedachten wel allerlei dingen. En dan heeft mijn jongere zus, die in een kleine instelling, die begonnen toen op te komen. Dat waren niet meer die grote monsterinstellingen van het katholieke onderwijs. Maar dan kwamen er allerlei initiatieven. Dat begon dan klein en langzamerhand werd dat toch weer groter met allerlei satellieten. En mijn jongere zus werkte in zo'n instelling. En die zei, als onze ouders ouder worden, dan moet Hildeke gewend zijn aan een plek buiten het ouderlijk huis. Anders gaat dat heel erg wennen zijn. En zij vond het ook goed dat Hildeke een deel van de tijd niet thuis was. Omdat, ja, wat doet ze thuis? Aardappelen schillen, mijn moeder helpen. Met leeftijdsgenoten had ze een ander leven. Dus daar is ze, ik denk ergens laat in haar 20ste, begin 30, langzamerhand. 3 dagen, vervolgens 4 dagen en uiteindelijk helemaal. En dan kwam ze in het weekend naar huis.
Ja. Dus je ziet in haar leven ook de veranderende mogelijkheden, of hoe er over gedacht wordt over iemand met een verstandelijke beperking, niet weghouden of wegzetten, voor zover ik de geschiedenis ken. Is dat de strijd van de jaren 60, 70 om terug te integreren in de gewone onderwijsinstellingen en in het maatschappelijk leven?
Ja, ik was wel verbaasd over een brief van mijn vader die ik aantrof aan de instanties aan wie hij hulp had gevraagd voor zijn dochter. En waarin hij zegt, in het katholieke Limburg denken mensen nog dat je dit probleem oplost door ze op bedevaart te sturen. In plaats van ze de plaats in de samenleving te geven die hen toekomt. En dat vond ik voor die tijd, dat is begin jaren 60 dat hij dat geschreven heeft, dat vond ik van mijn vader goed gedacht. Ja. Hij noemde haar dan nog wel zijn debiele dochtertje. Misschien ook wel om de instanties een beetje meer hem te laten helpen. Maar dan protesteerde hij bijvoorbeeld ook dat zijn andere kinderen in Zwitserland op vakantie gingen en dat Hildeke alleen nog maar 1 keer was weg geweest met de Bond van Verminkten en Gebrekkigen. Daar was hij dan wel heel erg verontwaardigd over. Dus ik denk dat ze op hun manier gestreden hebben voor haar, maar wel in de geest van die tijd. En toen protesteerde hij bijvoorbeeld ook dat de beurzen waren voor universitairen die dan volgens hem ook weer de samenleving gingen uitzuigen financieel doordat ze veel geld gingen verdienen. Terwijl er voor kinderen als het zijne zo weinig instanties waren die ervoor zorgden.
Ja, pleidooien voor inclusie eigenlijk. En ja, ook het probleem dat een prestatiemaatschappij oplevert voor juist degene die daar niet in meekomen. Dus ja, die uitsluiting wordt vaak gerecht gepraat door, ja, daar komen ze beter tot hun recht. Maar ja, dan kan de rest van de maatschappij juist lekker doordenderen. Dat ja, is vaak de hoofdargument.
Ja. Toen ik in Nederland begon te wonen op mijn 22ste, in het begin van de jaren 70, toen merkte ik ook dat er in Nederland voor mensen met Down en over het algemeen mensen met beperkingen, dat er meer gedaan werd. En dat ik dan ook wel eens in de bus zat en dat er een vrouw met Down zat, waar ik dan meteen naast ging zitten, nieuwsgierig wat er omging in die persoon. Zomaar helemaal alleen of er niemand bij hoorde die misschien achter er zat of zo. Want ons Hildeke is nooit ergens alleen geweest.
Nee, dat Hildeke nooit ergens alleen heen ging. Dus die vrijheid die jij hebt gevonden, gezocht en ook in je broer aantrok. Hè. Je noemt het ook wel het vrijheidszuur van de jaren 60. Dus het is niet een en al flower power. Maar dat ik dat ook terugzie in dat gedicht. Omdat ze daar even losraakt. Ja. Ja. Dat een bijzonder moment is. Wat jou misschien ook treft. Omdat het voor jou zo cruciaal is om je weg, je eigen weg te
zoeken. Ja, maar tegelijkertijd het gevaar dat eraan vastzit. En zoals mijn moeder wel eens zei, wat ze niet kent, moet ze niet leren. Dus als jij niet voorbereid bent op het staan bij het water waar je gewoon in kan vallen, zoiets kan je leren, maar dat werd daar niet geleerd. Daar hielden ze er van weg om daar sowieso voor te beschermen. Dus dat was wel een beetje die tijd. Ik herinner me dat wij, als we gingen in het dorp met haar wandelen, we gingen met haar uit soms, dat mensen altijd al een beetje keken, oh, wat heb je nu meegebracht? En dat is wel iets wat onze ouders ons vanaf het begin geleerd hebben, om haar te betrekken bij alles. En dat het aan het oog van de ander lag, als dat oog niet welwillend naar ons keek.
En dan is het dus niet wij en zij binnen het gezin, maar wij met z'n allen.
Absoluut.
Versus de wereld, ja, en ja, kijken wat die, hoe die reageert.
Ja. Ik herinner me een moment dat met kerstmis, dat met mijn zus uit Spanje en haar twee kinderen, dat we in Amsterdam waren met z'n allen. En dat er een grote tafel was en Hildeke zat te tekenen. En die anderen zaten op hun iPad of hun... En dat er zo in één keer weer die heerlijke atmosfeer van vroeger terugkwam. Wij met z'n allen en samen eten, samen jas aan en de kou in. En samen naar Carré en naar de kerstmarkt. Dat, die dingen van vroeger die we samen deden. En waarop Hildeke op een hele natuurlijke wijze weer bij ons was. Ja, dat samen zijn met z'n allen en ook voor de zorgen. Dat je bijvoorbeeld, mijn oudste zus, dat je in één keer merkt, oh, zij en ik, we zijn een goed team. Jij doet dit, steunkousen aan, zullen we haar in bad doen? En nee, dat kan ze niet, zou ze dat fijn vinden? En dat we met z'n allen besluiten en dat we daardoor ook gewoon ieder op zijn moment vrije tijd heeft. En dat we met z'n allen naar haar kijken. Naar wat ze kan, naar wat ze niet kan, naar waar ze angstig van wordt. En dat hij daar met z'n allen over praat.
En is dat in die jaren gegroeid of is dat teruggekeerd van heel vroeger?
Ik denk allebei eigenlijk. Ze had dementie. En mijn jongere zus die werkte in de instelling, die attendeerde ons daar ook op. Dit is nu dit stadium. Dus bijvoorbeeld, ik herinner me dat ik een keer in Hasselt met haar was. En het begon te regenen. En ze zei, dat piekt. Allee, Hildegard, doe niet zo flauw. Ja, maar dat piekt. Later denk je, ja, weet je, zij begreep regen niet meer. Dus er was iets dat op haar hoofd viel. En dat deed pijn. Dat was alsof dat er iets in haar hoofd stak. En ik had dan gehoord, mijn ouders hadden allebei dementie gehad, dus we dachten dat we er iets over wisten, maar het was toch heel anders bij haar. En zij werd angstig voor allerlei dingen. En dan had ik gehoord dat mensen met dementie, dan moet je veel meer wandelen. Ja hoor, ik aan de wandelen. Dan stond ze in één keer in het midden van de straat stil en zei, ik kan daar niet meer. Dan dacht je, oh, ik kan niet auto rijden, want dan zit je in het dorp, het is voetbal, iedereen zit naar de voetbal te kijken. We zitten 2 kilometer van waar we vandaan zijn gekomen. En dan, oké, dan gaan we even stoppen. En dan ga je een liedje zingen. En dan pak je er bij de armen en in één keer ben je weer op weg. Maar je moet dus, ja, het vroeg wel wat van je inventiviteit om elke keer. En dat je soms ook dacht, ik maak haar ongelukkig door haar weg te halen uit de instelling. En als allerlei dingen te laten doen. Maar dan plotseling kwam een oude tante op bezoek met haar dochter. En dan herkende ze die. En dan zat ze aan tafel en dan was alles weer als vroeger. Dus die momenten, daar ben ik ook zo blij om dat die we die gehad hebben. Dat we haar die kans gaven om weer helemaal te zijn zoals vroeger. Even.
Oh ja, het klinkt als het improvisatievermogen dat je verwerft misschien door in een gezin te zijn dat niet zijn normale gangetje loopt. Tenminste, dat is een van die positieve aspecten misschien van leven met een familielid met een beperking in het algemeen, die ook wordt beschreven door een auteur aan wie jij refereert. Mm-hmm. Ken Zaburo Oe, de Nobelprijswinnaar 1994 geloof ik, die een boek over zijn familie of zijn gezin publiceert, vertaald als Hikari, zo heet ze zo'n groetsmorgens de dingen. Een grappige verwijzing naar Van Nistelrooy.
Ja,
dat doet je toch anders naar Mark kijken. Oe, die zijn zoon, die werd geboren met een hersenbreuk en autisme en heel lang niet sprak, kwijt was in een warenhuis. En voor een grote paniek zorgt eigenlijk van, ja, nu ben ik hem kwijt en dan kan ik eigenlijk niet meer verder leven.
Hij had hem ook achtergelaten, hè? Want het jongetje was heel wispelturig en wilde al maar de andere kant op. En toen zei hij, nou, ga maar. En toen ging hij zelf zijn eigen weg en in één keer dacht hij, ik ga eens kijken. En toen kwam hij terug en toen vond hij hem weer. Het was een gigantisch warenhuis. Hij liet hem omroepen en hij wist dat dat kind niet zou reageren op zijn naam of op dat omroepen. En hij zag de verschrikkelijkste dingen voor zich. En dat was bij ons in Tallinn ook wel. We waren de laatste dag voor ons vertrek op souvenirjacht op de markt. Tallinn was toen de Europese hoofdstad, dus het was daar over het algemeen in Estland heel leeg. We waren in de bossen geweest, in het binnenland. Maar in één keer kwamen we in die stad en het was best wel druk. En alle familieleden, Joris, waren in verschillende winkeltjes. En in één keer keek iemand naar de ander en zei, waar is ons Hildegard? Is ze bij jou? Is ze bij jou? Is ze bij jou? Nee, ze was nergens. En is ze teruggelopen naar de grote markt en hoe gaat ze zich voelen op het moment dat ze zich realiseert dat ze alleen is en niemand kan haar begrijpen? Gaat ze huilen en gaan mensen begrijpen? Want we merkten in Estland ook dat ze vergeleken bij Nederland was België een beetje achter in de jaren 50 en 60. Maar vergeleken bij België was Estland heel erg achter. Want als wij met haar ergens kwamen en Hildegard die staat dan op en gaat dansen als ze muziek hoort, dan keken mensen naar ons. Wat hebben jullie hier meegebracht? Dus we dachten, oh, dan loopt ze daar ineens. En mensen denken, huh? Nou, toen vonden we haar gelukkig bij zo'n kaartencarousel. Stond ze heel rustig naar kaartjes te kijken. Oh, we waren zo blij. En ze lachten naar ons, dus het was allemaal goed.
Ja, met de zoon van Oe komt het ook goed. En Hij gebruikt dat verhaal in een relaas waarin hij uiteenzet dat alles wat hij met zijn gezin heeft bereikt dankzij de geboorte van Hikari is. Hij schetst een soort proces van eerst pure shock, dan ontkenning, verwarring, dan arbeid of rouwarbeid, of tenminste proberen om de situatie te leren kennen, tot het laatste station aanvaarding. Kun je daarin vinden in dat scenario? Geldt dat voor jou, voor jullie?
Ik weet natuurlijk niet hoe het geweest zou zijn als zij er niet was geweest, maar ik weet dat door er te zijn, ze in ons gezin, waar een hele moeilijke, turbulente jongen was die zijn weg niet vond in de wereld, die heel veel van ons in de schaduw heeft geplaatst omdat hij zoveel aandacht nodig had en uiteindelijk gestorven is aan een overdosis. Het feit dat ook Hildeke er was, heb ik wel altijd als een soort evenwicht gezien. Het hielp ook als er bijvoorbeeld lawaai was of zo, dat we allemaal dachten, waar is Hildegard? Want je wil niet dat zij gaat huilen door iets wat wij aan het doen zijn. Want zij heeft nooit iemand kwaad gedaan. Je wil niet haar troevig maken. Dus dan riep iedereen, waar is Hildegard? En probeer haar te beschermen. Ja, ze was wel heel erg een verzachtende factor. En ik denk dat ze mij, ik ben dan later veel gaan reizen, het opgroeien met het menselijk tekort aan beide kanten van de familie. Boven mij Fonny, de derde van de familie. Beneden mij Hildeke, de zevende. Dat mij dat heel erg bepaald heeft in mijn manier van kijken naar de wereld. Ze zeggen wel eens, je kan een samenleving beoordelen aan de manier waarop ze omgaan met degene die het minst kunnen. Of met degene die van buiten komen. En dan, als ik in Congo ben en ik logeer vaak in families en gewoon hier, daar op een sofa. En ik merk altijd dat mijn blik heel erg gericht is op hoe gaan mensen hier met elkaar om? En wat doen ze met degene die niet mee kunnen? Of bijvoorbeeld in een land als Congo het hele probleem van de Tutsi, of binnen heel veel groepen de Lendu en de Hema. Hoe gaan ze met elkaar om? En ik denk dat dat toch wel ontwikkeld is, verscherpt, aangescherpt in ieder geval door op te groeien met Hildeke. Ik zag laatst een documentaire, Love in Russia, van Alexievich, waarin zij het had over verschillende manieren om te houden van. En daar kwam een jonge vrouw in voor die bij haar geboorte zuurstoftekort en heel weinig kon. En haar stiefvader, die had een hele bijzondere band met haar. En je ziet hem in die documentaire. Hij gaat elke dag naar haar toe. En hij danst met haar. Hij zet muziek op. En hij pakt haar op en danst met haar. En dan draait hij rond En plotseling zie je op haar gezicht dat ze lacht. En dan zegt hij, elke dag dat ik bij haar ben geweest, heeft zin. Elke dag, dan weet ik dat ik iets goeds heb gedaan. En als ik terugkijk naar die reizen die ik met Hildeke maakte, die we met Hildeke maakten. En ik mocht bij haar slapen, dat vond ik heel fijn. In de verschillende kamers waar we sliepen, over het algemeen sliep ik dan bij haar. En dat zo aan het einde van een dag, als ze rustig was, wat er ook gebeurd was, want ze was vaak angstig en huilde soms, maar ze was ook blij dat je dan in haar aanwezigheid te zijn. Dat was heel fijn. En toen ze gestorven was, merkte ik ook dat de eerste keer dat we met z'n allen weer samen waren, dat ik ontzettend katerig gevoel had, omdat ik niet meer kon zorgen voor iemand.
Je boek ziet er prachtig uit. Het is een licht omslag met tekeningen van Hildeke. Het vorige boek was een strenge, realistische foto van je broer in een donkere tint. Is dit een tweeluik die de dynamiek van jouw Neerpeltse afkomst vat?
Ja, natuurlijk. Dit zijn wel de twee personages die mij het meest getekend hebben. Daaromheen zijn mijn ouders, is mijn grootmoeder die heel belangrijk is geweest. En degene die leven natuurlijk, maar die niet voor zoveel extremiteit zorgde. Ik heb nooit gedacht dat ik een boek na Terug naar Neerpelt zou schrijven over de familie. En ik werd gevraagd door een blad, een non-fictieblad, Wilfried in België, inmiddels al te zielig gegaan, om een verhaal te schrijven tijdens de COVID-periode. Ik kon niet eens naar België toen. En het moest zich afspelen in België. En toen keek ik zo eens naar mijn archiefdozen. En toen dacht ik, oh, ik ga iets schrijven over hoe ik aan het materiaal voor Terug naar Neerpelt ben gekomen. En dat speelde zich af in de dagen na de dood van mijn vader, omdat mijn oudere broer had gezegd, het lijkt me logisch dat jij het archief meeneemt naar Amsterdam. Ik weet eigenlijk niet waarom hij dat dacht, maar bij mij was het veilig. En op een dag is het ook van de zolder naar beneden gekomen en ben ik ermee aan het werk gegaan. Maar toen beschreef ik dus die dagen. En toen was Hildeke bij me. En in één keer was ze zo aanwezig in dat verhaal. Met de dingen die ze zei, haar verdriet. We waren allebei verdrietig om de dood van mijn vader. En zij leek op een of andere manier niet goed te begrijpen dat ik ook verdrietig was, omdat hij ook mijn vader was. Dus ze was op een hele aparte, particuliere manier verdrietig. En dan zei ze, mijn papa is dood. En dan huilde ze. En dan pakte ik haar vast en dan zei ik, dat is ook mijn papa. Maar ik had het gevoel dat ze dat niet begreep. En toen had ik dat verhaal geschreven en toen liet ik het lezen aan mijn uitgever. En die zei, nou lieve, volgens mij ben je opnieuw begonnen met schrijven. En toen dacht ik, ja, toen moet ik eerst in de basement van de familie, moet ik wel eerst de laatste jaren van mijn vader beschrijven. Om te laten zien wat er om Hildeke heen zit. He, tegen de tijd dat je dan bij Hildeke bent aanbeland, dan weet je waar ze terecht is gekomen, in wat voor familie ze zit. En het duurde enige tijd. Ik vond het heel moeilijk, omdat ze niet zo talig is, om haar aan het bewegen en het praten te krijgen. Maar zo het laatste derde deel van het boek, toen voelde ik, ze is er gewoon. Toen moest ik het alleen nog afschrijven. Dat is altijd een heel fijn moment als je er zo bent. En die personages lopen allemaal en hebben hun eigen stemmetje. En dan hoef je alleen nog maar te beschrijven hoe het afloopt.
Wat is het grote verschil tussen de tijd dat zij geboren werd als Belg met het syndroom van Down en de tijd dat mijn zoontje geboren is 5 jaar geleden? Hoe staat het ervoor? Is er vooruitgang geboekt, als je dat zo kunt overzien?
We leven toch in een samenleving, net zoals mijn samenleving, toen ik besloot, ik ga niet trouwen, ik ga niet kinderen hebben. Mijn samenleving maakte plaats voor me. Die zei, oké, wat kan je dan? Wat wil je dan? Oké, nou ga maar eens doen, laat maar eens zien. Ik denk dat we op dit moment ook tegenover mensen met beperkingen in die fase zitten. Dat je zegt, oké, wat kan je dan? Laat maar eens zien. In België is er heel veel discussie over het programma Down the Road. Mm-hmm. En ik dacht, wow, zo'n format, nee. En dan op een dag ben ik toch gaan kijken en toen heb ik ze gewoon binge, gordijnen dicht, allemaal achter elkaar gekeken. En Ik weet bijvoorbeeld, ze zijn ook in de instelling van Hildeke geweest, maar dan zoeken ze gewoon een bepaald soort mensen die alles, die allerlei dingen kunnen. Maar ik ben me natuurlijk ook altijd, omdat ik zelf schrijf, bewust van wat er gebeurt om dat plaatje te krijgen. En toch, er zijn twee uitspraken die mij enorm getroffen hebben in die hele serie. En dat is misschien voor zo'n hele serie niet veel, maar die blijven me echt bij. Er is één jongen, Pieter, die op een ochtend bij het ontbijt huilt. En dan vragen ze, wat is er met je? En dan zegt hij, ik wil geen down hebben. Ik zou ook willen studeren, net als mijn broer, maar ik kan dat niet. En dan kijk ik vanuit mijn ervaring met Hildeke en dan denk ik, Hildeke had dat zelfbesef niet. En daar ben ik in retrospectief eigenlijk wel blij om, want het lijkt me heel schrijnend. Er zijn wel eens momenten geweest dat Hildeke verliefd werd op een van onze vriendjes en dat ze 's avonds huilde en dat je even denkt, realiseert ze zich dat die poort voor haar gesloten blijft of is ze gewoon verdrietig omdat ze gewoon verliefd is en het niet beantwoord wordt. Een andere jongen in de serie, die zegt, waarom kijken mensen zo naar mij? Ik kan daar toch niks aan doen dat ik down heb. Dan denk ik, oh, dat gebeurt dus nog steeds. Dat er naar ze gekeken wordt.
Ja, hoe meer kennis we maken met elkaar, hoe gewoner iedereen wordt.
Dus ja.
Hoe meer dat staren eraf gaat. En daarvoor bedank ik je voor dit formatloze boek.
Ik ben heel blij om de tekeningen. Daarvoor heb je ook weer het oog nodig. Hè? Tessa van der Waals, die het vorige boek heeft ontworpen en ook dit, die zag op een dag de tekeningen. En die viel ook op een heel specifiek soort tekening. Want ik heb weer andere tekeningen die ik heel mooi vind. We hebben er echt heel veel.
Prachtig. Je kunt het uitvouwen en dan zie je de tekeningen ook uit de binnenflap en dan een portret van haar. Hoe oud is ze hier?
21. Gefotografeerd door haar 17-jarige zus, die toen op de fotoacademie zat. We hebben heel lang gezocht naar die foto en uiteindelijk heeft ze ze opgeduikeld en heeft Tessa ze heel mooi laten afdrukken. Ik ben heel blij. Ze zou er zelf heel trots op geweest zijn toen dat Dommelgedicht werd onthuld op dat kleine sokkeltje. Toen was ze erbij en ze was heel trots en ze realiseerde zich heel goed waar het over ging. En ik gaf haar een kopie van het gedicht en ze begon van de weer omstuit terwijl het regende en iedereen vlucht naar de tent wilde om te gaan drinken en feest vieren, ging ze het hele gedicht voorlezen.
Prachtig. Nou, ik heb het ook hardop voorgelezen daar aan een winderig, regenachtig kanaal in Belgisch Limburg.
Aan maar mijn zoontje, Felix.
Ja, maar die vluchtte terug al snel naar de auto, hoor.
Het was koud, ja. Ja.
Dankjewel voor dit gesprek.
Dankjewel.
Dit was een podcast van De Reactor. Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek.